Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek. De podcast waarin we praten over innoveren, transities, complexiteit, gezondheid, de toekomst en nog veel meer. Vandaag gaan wij, Kilian, Lilian en Chessa, in gesprek met Julian van Leer van No Diet Coach. Welkom Julian.
Dankjewel.
Misschien is het leuk als je alvast voor gaat stellen.
Ja, is goed. Nou, mijn naam is Julian. En ik voel me ten eerste vereerd dat jullie me hier hebben uitgenodigd. Dus van harte hartelijk dankjewel daarvoor. Ik ben een studiegenoot van jullie alle drie. We doen natuurlijk met z'n vieren, met nog een stuk meer mensen, de Master Healthy Aging. En momenteel ben ik bezig met mijn sociale innovatie in Appingedam. Ik ben net een bedrijf gestart genaamd No Diet Coach. En daarmee help ik mensen met het oppakken van weer een gezonde leefstijl.
Misschien wel leuk voor de luisteraar ook dat je nog even vertelt wat je hiervoor hebt gedaan, voordat je met de master bent begonnen.
Ja, nou hiervoor heb ik voedingsmiddelentechnologie gedaan. En volgens mij gaan we daar ook een klein stukje nog over hebben vandaag in de podcast. Dat heb ik afgerond vorig jaar voor de zomervakantie. En toen wilde ik dus eigenlijk iets meer de sociale kant op. En vanuit daar ben ik eigenlijk op het spoor van healthy aging gekomen.
En je bent net begonnen met je onderneming, zei je. Dat is ook niet zomaar iets natuurlijk. Hoe ben je daar zo op gekomen?
Nou, ik heb eigenlijk altijd al wel een beetje een passie gehad voor mensen helpen. En een aantal jaren geleden toen kreeg ik wel eens de vraag van ja, hoe... Omdat ik altijd bezig was met voeding en ook met wat dan de juiste hoeveelheid voeding was. En een beetje leefstijl wat erbij hoorde. Toen kreeg ik zo nu nou wel eens een keer de vraag van hoe werkt dat nou, dat afvallen? En mensen die ook wel een beetje hulp nodig hadden daarmee. En vanuit daar heb ik een paar mensen geholpen. Dat heb ik in de loop der jaren een beetje meegedaan. En telkens gewoon vrijwillig, gewoon hartstikke leuk. En uiteindelijk toen kreeg ik steeds meer mensen die zeiden van joh, je moet daar een bedrijf mee beginnen. Dus zodoende ben ik eigenlijk een beetje daar terecht gekomen.
Er is heel veel informatie over voeding en iedereen heeft daar een bepaalde denkwijze over. We zien heel veel dat we tegenwoordig aan het diëten zijn. Wat vind je daarvan? Hoe benader jij dat als coach?
Dat is wel grappig dat je daarop begint. Want inderdaad, de naam van het bedrijf No Diet Coach, die zegt het eigenlijk al. Ik ben absoluut geen voorstander van diëten. En wat me eigenlijk wel een beetje, wat een van de drijfveren is dat ik overal om me heen, en jullie waarschijnlijk ook, van die reclames zie van ja, val snel af binnen zoveel dagen met dit en dit poedertje en met dit en dit shakeje. Dan krijg je alle voedingsstoffen binnen en dan val je binnen no time 10 kilo af. Maar dat is een heel groot vertekend beeld. Een korte termijn beloning. En na de tijd, na die 10 kilo afgevallen te zijn, dan kom je weer 15 kilo aan, bij wijze van spreken. En je hebt verder ook helemaal niks geleerd op het gebied van wat nou echt een goede manier is om af te vallen. En hoe ik daar tegenaan kijk, hoe ik dat oppak, is door echt bezig te gaan met mensen te leren begrijpen hoe voeding nou werkt. Om ook in kaart te brengen voor hunzelf. Want de meeste mensen die hebben niet in de gaten op welke manier zou ik zelf eten, want mensen eten gewoon. Om voor hunzelf in kaart te brengen, oh jeetje, dit is dus mijn manier van eten. En misschien is die wel niet goed. Niet goed in alignment met mijn doelen, zeg maar. En na die bewustwording om dan ook echt te gaan kijken naar een soort van leefstijlverandering. Want vanuit daar kan je volgens mij alleen echt een mooie resultaten behalen die ook blijvend zijn.
Een stukje bewustwording ook.
Ja, zeker. Ja.
Bewust worden van de gewoontes en van het eten wat je eigenlijk naar binnen werkt.
Ja, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als iemand bij me komt en iemand die weegt, ik zeg maar gewoon even een getal 80 kilo. En het is een vrouw. Ja, die eet 80 kilo en die vrouw die zegt tegen mij van ja, het is heel, heel lastig, want ik val nooit af, maar ik eet eigenlijk helemaal niet zoveel. Wat ik dan bijvoorbeeld doe is dan als eerste stap, of vanwege die bewustwording, is dat ik dan zeg van hey, oké, we gaan voor jou berekenen hoeveel calorieën jij nodig hebt op een dag. Nou, dan hebben we dat aantal calorieën berekend. Vervolgens maak ik een soort voedingsschema-achtig iets, waar precies dat aantal calorieën die diegene nodig heeft op een dag om niet aan te komen en niet af te vallen te eten. Dus eigenlijk hoeveel calorieën jij normaal gesproken eet. Alleen dan in gezondere voeding. En wat je vaak ziet, is dat ze het niet eens op kunnen. En dan zeggen ze van, jeetje mina, van zoveel kan ik zoveel eten, maar hier kom ik toch heel erg van aan. Dat is dan dus helemaal niet zo. En dat is vaak een stapje van de bewustwording ook in de trajecten die ik doe. Ja.
Ja, ik vind het wel mooi dat je inhaakt op het stukje, want dat zie je heel vaak met diëten inderdaad. We zijn heel erg gefixeerd op het naar beneden krijgen van dat, van het getal, van die 80 kilo naar die, laten we zeggen, 70 kilo als dat je streefgewicht is.
En het liefst zo snel mogelijk.
En het liefst zo snel mogelijk. En ja, wat je dan veel ziet is dat je van die diëten krijgt als koolhydraatarm. En ik heb daar persoonlijk wel een mening over, dat als je koolhydraatarm gaat eten en daarna gewoon weer, puur en alleen om af te vallen, en je gaat daarna weer gewoon je oude eetgewoontes oppakken, omdat je daar niet bewust van bent geworden tijdens dat dieet, ja, dan kom je dat gewicht ook weer aan. En dus het gaat niet zozeer om in het hele dieet en om het afvallen, maar het gaat echt om het bewerkstelligen van een andere eetgewoonte.
En een gezondere leefstijl.
Ja, absoluut.
Ja. Zeker.
Het is wel leuk dat je dat zegt, hè? Een gezondere leefstijl. Ik las daar laatst wat over. En dat is gaat over een ziekte, of een eetstoornis is dat, die nog niet geaccepteerd is. Of wat dan niet ergens in wordt gezet dat echt een ziekte is. Maar dat heet orthorexia. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Ja, dat je heel erg gefixeerd bent op dat gezonde eten. Alleen het gevaar daarvan is dat je dus zo, op zo'n manier gefixeerd raakt, dat je zaken gaat zien die eigenlijk, die gezond voor je zijn, die ga je zien als niet gezond. En ja, daardoor val je heel veel af, krijg je ondergewicht en ja, ga zo maar verder. Dat is dan misschien.
Je ontwikkelt ook eigenlijk angsten dan, denk ik, voor producten die niet eens per se ongezond zijn.
Ja.
Maar in jouw beeld, jouw realiteit wel.
Ja.
Ja.
Ja, wat je heel vaak ziet is dat het ook met mensen die heel veel fitness doen volgens mij wel gebeurt, hè? Dan raken ze echt gefixeerd op, laten we even zeggen, de kip en de rijst en de broccoli, bij wijze van spreken. En dan wordt dat alleen maar gegeten, zodat ze zoveel mogelijk spieren aankomen. En uiteindelijk, ja, dan hebben ze nog steeds ondervoeding, omdat ze gewoon niet genoeg verschillende dingen eten. Ja.
Gewoon een eenzijdig dieet.
Ja.
Ja, ja, en kijk, ik ben ook, we denken ook vaak dat als je het hebt over een gezonde leefstijl, dat je dan helemaal niks slechts eet. Dat je dan alleen maar groenten naar binnen werkt en fruit en dat soort zaken. Maar, weet je, ik vind dat ik zelf ook wel gewoon een gezonde leefstijl hanteer. Ik let ook op mijn voeding, ik sport veel. Maar, weet je, ik weerhoud me niet van een pizza als ik daar zin in heb. En inderdaad, het is niet de meest gezonde optie. Maar ik ben van mening dat je binnen je dieet dat soort producten wel moet implementeren, omdat als je dat niet doet, dan wordt het een vrij grote struggle ook om gezond te eten. Dus het is ook gewoon, het is gewoon ook soms concessies maken. Dus als je, ik bedoel, ik hou ook wel van een wijntje of een biertje in het weekend, maar ik drink het bijvoorbeeld dan niet door de week. Ja, dat is dan een keuze die ik maak. Het gaat niet zozeer om het volledig vermijden ook van bepaalde producten, maar over het algemeen is het gewoon zo dat wat je nu ziet is dat we zijn gewoon gewend om heel veel bewerkt voedsel te produceren. En daar zitten gewoon ontzettend veel calorieën in, ontzettend veel toegevoegde suikers en andere producten. Ik denk dat jij daar ook nog wel het een en ander over weet vanuit jouw bachelor.
Zeker.
Maar het probleem is dat ook zulke soort voedingsproducten zijn ook gewoon niet verzadigend. Er zitten 1000 calorieën in, maar met 1,5-2 uur heb je misschien alweer honger. Terwijl wanneer jij ervoor kiest om bijvoorbeeld meer eiwitten te eten in jouw maaltijd, volkoren producten te kiezen met meer vezels, ben jij veel langer verzadigd voor misschien de helft van de calorieën. En dan komen we terug op wat jij ook net zei, dat mensen zeggen, kan ik zoveel eten en ik krijg het soms niet eens op. Want het is, als jij inderdaad ervoor kiest om bepaalde producten voor anderen in te ruilen, de gezondere optie, om even zo te zeggen, tussen aanhalingstekens, dan is het best een strijd om inderdaad aan die calorieën te komen.
Het is best wel leuk dat je dat zegt, want als je dan hebt over kan ik zoveel eten of mag ik zoveel eten, terwijl je dan al heel snel vol zit. Ik merk dat bijvoorbeeld als ik een salade eet met avocado en zalm, dan merk ik dat ik na zo'n salade echt heel vol zit. En dan ook de hele avond, terwijl als ik een keer een hamburger eet of zo, wat ook vult op dat moment, zit ik vol tot 7 of 8 uur en dan heb ik daarna wel zin in een toetje of zo.
Mm-hmm. Ja. Terwijl die hamburger ook nog eens een 1,5 keer zoveel calorieën bevat als die salade. Ja. Zeg maar, ja. Ja, wat je net ook zei, daar wil ik wel even op inhaken, Jesse, over de, hè, dat je niet per se een pizza hoeft te vermijden. Dat is inderdaad ook wat, wat wel een kenmerk is van heel veel mensen. Het is vaak het een of het ander. En wat zo belangrijk is, is met leefstijl en met gezonde voeding, is het moet allemaal een beetje in balans zijn. Het hoeft niet het een of het ander te zijn, inderdaad. Want mensen denken sowieso dat ook als ze gewoon gezond eten, denken mensen dat ze heel gezond eten. Maar zelfs van gezond eten is wel wat te zeggen, of dat wel gezond is. Het is ook maar net wat jij gezond eten vindt. En wat gewoon belangrijk is, is dat je gewoon je porties groente eet. En dat je je porties goede koolhydraten eet. En dat je wat kwalitatief hoogwaardige eiwitten binnenkrijgt. Genoeg water. Nou, maar als je een keer een pizza eet, is dat niet erg. En die balans is gewoon heel erg belangrijk. Alleen dat begrijpen heel veel mensen niet.
Nee, en we zijn ook geneigd om heel snel te gaan diëten. Ik las toevallig net in de bus, las ik iets over ook iemand die doet, ja, of ze diëtistisch weet ik niet, maar ze doet in ieder geval ook iets met leefstijl of met voeding. En die zei ook van dat ze was na de kerstdagen was ze dan toch wel weer het een en ander aangekomen. En dat moest er dan weer af. En dan denk ik van, ja, maar die 2-3 dagen kerst die je viert, daar kom je echt niet ineens vetmassa van aan. Dat lukt je niet. Dan moet je structureel zo lang zoveel te veel eten. Dat lukt je niet met 3 dagen. En dat gewicht wat je ziet is ook vaak vocht wat je meer gaat vasthouden. Waarschijnlijk omdat je meer koolhydraten eet en wordt omgezet in glycogeen. Glycogeen houdt vocht vast in je lichaam. Dus op die manier, dat is ook waarom je vaak fluctueert van dag tot dag in gewicht. Het is heel vaak gewoon vocht. De ene dag hou je meer vocht vast dan de andere dag. Dus ik vind het ook, ik las dat van, ja, ze ging dan op dieet om die kilo's er weer af te krijgen. Dus ik denk, ja, maar die pak een beetje 3 kilo. Meer kan het denk ik bijna niet zijn geweest dat je aan bent gekomen. Daar hoef je echt niet voor op dieet te gaan. Als jij gewoon weer nu normale keuzes gaat maken, gewoon je je gezonde, bewuste eetpatroon weer gaat oppakken, dan zie je dat over de dagen dat gewicht echt wel weer teruggaat naar jou, mm-hmm. wat je bent.
Ja. Maar wat me ook opvalt is dat mensen het dan vaak over de bewuste keuzes hebben, zoals het eten van een pizza of een hamburger. Maar ik vind ook tegenwoordig mag er veel meer aandacht zijn voor de verborgen voedingsstoffen, de slechte, zoals suikers. Als je gewoon muesli eet door je kwark of door je yoghurt, hoeveel suiker daarin zit, dat is echt niet normaal. En dat zijn dus de verborgen dingen waar je niet per se bewust van bent. Maar ja, dat kan dus aan de hand van een coach waarschijnlijk wel. En ik denk dat ook heel erg zal helpen, want het zijn echt heel veel producten.
Ja, nou ja, dat, inderdaad, daar wil ik ook wel even op inhaken. Want een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een vetarm product. Dan staat er op een verpakking van, ja, zit er maar 0,1% vet in. Maar wat je altijd moet onthouden is, als er vetarm op staat, of als er op wat voor manier dan ook light op staat, vetarm, koolhydraatarm, wat dan ook, dan wordt het opgevuld met iets anders. Want het is niet zo dat ze ergens gewoon zomaar iets uithalen. Dus vetarm betekent hoger in suiker over het algemeen. Hm. En suikerarm betekent hoger in vet over het algemeen. Want wij als consument zijn bijna, ook al hebben we het niet helemaal in de gaten, een soort van verslaafd, of in ieder geval, ja, een soort van verslaafd aan een lekkere bijt, een lekkere smaak. Nou, smaak komt van suiker, maar smaak komt ook zeker van vet. Dat is ook met brood bijvoorbeeld. Mensen zeggen wel eens van, ja, je moet gewoon zout uit brood weglaten. Hè? Gewoon wat minder zout, dat is hartstikke ongezond. Maar als ik jullie nu een stuk brood zou geven zonder zout, dan denk je dat die niet goed is, dat die bedorven is. Want dat zijn we gewoon niet gewend.
Zo hoorde ik laatst ook in een podcast over een fastfoodketen dat in Amerika de appelpartjes die kinderen vaak eten, dat die werden ingespoten met suikerwater. En dat ze dat ook hebben onderzocht en dat is wel ook aan het licht gekomen. En ze hebben ook gevraagd van, goh, waarom doe je dat nou? Maar die fastfoodketen heeft ook aangegeven, ja, anders verkopen wij het gewoon niet. Dus het is ook nog een stukje winst willen maken, geld willen verdienen ten koste van de gezondheid van de mensen waarvan je dus eigenlijk die je iets gezonds wil laten eten. En dat heeft ook weer te maken met inderdaad die zoete smaak. Dat kinderen ook heel erg de voorkeur hebben voor zoet.
Ja. Dus, het is ook niet voor niks dat kinderen willen ook altijd frisdrank. En krijgen ook altijd oranje als gezonde variant. Ik vraag me altijd af, dat vroeg me laatst toevallig nog af. Waarom krijgen kinderen nou eigenlijk oranje? Ranja, ik snap dat wel hoor, dat is hartstikke lekker. En nou ja, er zit natuurlijk lekker een soort smaakje aan. Maar daarmee leg je volgens mij wel de basis voor die nou ja, cravings naar suiker altijd. En later ook. En dan op den duur, dan krijg je een zure appel bij de fastfoodketen. Dan, ja, dan, ga je niet, dan ga je die absoluut niet meer opeten, nee.
Maar wat voor drankje zou je dan aanbieden in plaats van bijvoorbeeld Oranje of zo?
Voor een kind?
Ja.
Water. Ja, heel simpel.
Ja.
Mm-hmm. Ja, als ik nu kijk naar hoe ik, ik waardeer water nu een stuk meer dan vroeger. Vroeger dronk ik elke dag wel 2 liter cola. Dat is echt water trouwens. En dat, nou, hoe dat dan komt, de basis daarin zal vast liggen in dat ik vroeger gewoon al gewend was om veel suiker te eten of te drinken door lekker, hè, door de yoghurt even lekker een paar scheppen suiker heen na het eten. Hè, lekker een toetje met vla, hè, zoals de meeste Nederlanders, of zoals veel Nederlanders dat ook wel doen. En dan even lekker een glaasje Ranja tussen de middag. En ook mee naar school een glaasje Ranja. Maar als je gewoon met water begint, ja, volgens mij leer je dan een kind heel erg snel wennen aan het water. En leer je het zo waarderen zoals ik het bijvoorbeeld nu waardeer.
Mm-hmm.
Als je het hebt over veel suiker in naam, is misschien wel een grappig verhaal. Mijn vader, die, ik weet niet of je die cupjes kent met yoghurt, met honing erin. Die Griekse yoghurt met honing.
Ja.
Mijn vader neemt dat altijd. Nou, dat is eigenlijk al mierenzoet, hè. Ja. En dan schept hij daar nog een schepje suiker het liefst in. En nog een dot slagroom. En dan neemt hij, zeg maar, dan neemt hij dat als toetje. Dat is, nou, ja, als je het hebt over een suikerbom, dan is dat echt een suikerbom.
Ja. Ja, grappig.
Even een hele andere vraag, Julian. Als jij in 30 seconden jouw geheime recept moet pitchen om 100 jaar te worden, dan mag je nu beginnen.
Mijn geheime recept om 100 jaar te worden, en dat is nummer 1. Zoek iets in je leven waar je heel erg blij van wordt. Want bijvoorbeeld je werk, je school of wat dan ook. Het moet iets zijn wat je leuk vindt, want het moet iets zijn waar je energie van krijgt en dan moet je geen energie kosten. 2. Eet gezond, niet meer dan 4 eetmomenten op een dag. Wat je ziet is dat mensen vaak 8 eetmomenten op een dag hebben. Komen we misschien zo meteen nog wel een keer op terug. Maar niet meer dan 4 eetmomenten op een dag. 3. Zorg ervoor dat je geregeld vast. Even een ochtend is genoeg, zeg maar. Dat je vanaf 's avonds tot in de ochtend even tot 1 uur of 11 bijvoorbeeld vast. Zodat je daarom de kans krijgt om even goed door te spoelen. 4. Sport. En doe dat om de dag. En dat hoeft niet extreem te zijn, te bergbeklimmen en 3,5 uur te hardlopen, wat dan ook. Maar sport in de zin van 20 minuten minimaal. En zorg dat je goed slaapt.
Klinkt goed. Helder.
Mooie tips.
Ja.
Je zei net 1 ding. En dan ben ik even kwijt wat je nou ook weer zei. En daar wilde ik op inhaken. Die eetmomenten.
Ja.
Waarom? Waarom 4 eetmomenten?
Nou, ik ben ooit een keer naar een seminar geweest. Ik zat namelijk vroeger, dan had ik ongeveer 6 keer per dag standaard. Heel veel sporten, wil je een beetje breed worden, een beetje goed eruit zien in de zomer. Nou, dus 6 keer per dag eten, want, ja, nou, dan krijg je want dat eiwitten vaak binnen, 3,5-4 uur weer uit je lichaam zijn verdwenen. Dus dan denk je, nou, hè, dan moeten we maar zo vaak mogelijk even een goede portie eiwitten je lichaam in. Want anders dan gaan je spieren er dan onderdoor. Alleen, wat er gebeurt met zoveel eetmomenten is dat telkens jouw bloedsuikerspiegel de lucht inschiet en daarna weer naar beneden gaat en weer de lucht inschiet met het volgende eetmoment en weer naar beneden gaat. En hoe meer eetmomenten je hebt, hoe vaker dus die fluctuatie in suikerspiegel komt. Wat die beste meneer van die seminar mij daarin liet zien was dat als je dat voor 50 jaar lang door laat gaan, dan zorg je op den duur voor gewoon een compleet verstoorde glucosespiegel. Dat is 1. Maar 2 is ook, doordat je maar 4 keer op een dag een eetmoment hebt, dan heb je dus een eetmoment. Dus je glucosespiegel gaat omhoog. Vervolgens wordt die glucose weer afgebroken. En dan komt dat spiegel weer gewoon een beetje, hè, op de normale lijn terecht. En dan heb je een stukje tijd ertussen. En in dat stukje tijd kan je lichaam even het werk doen om zichzelf even schoon te maken. Om zichzelf even van binnen schoon te branden als het ware. En je geeft je darm even de tijd om even lekker te gaan werken. Want op het moment, hé, je moet het ook bekijken als een auto. Als een auto. Stel je voor dat je met een auto rijdt over de snelweg. En je rijdt dan 1 stuk door en je tankt hem bij en je rijdt door. Maar je gaat nooit eens even door de APK-keuring. Dan verslijt die auto binnen no time. Want in 1 keer heb je een klapband. Of in 1 keer heb je een kapotte distributieriem. Of hoe dat ook allemaal heet. En zo is hetzelfde met je lichaam. Je lichaam moet je lichaam de tijd soms even gunnen om even zichzelf te herpakken. Om even te laten voelen bij zichzelf van... Hey, volgens mij moet ik daar nog even wat bij schaven. Volgens mij moet ik daar nu eventjes een beetje energie in steken. Dus dat is de reden waarom ik zeg 4-1 momenten.
Dat vind ik interessant wat je zegt inderdaad over, dat, over die glucosespiegel. Want ik heb dan toevallig een onderzoek gelezen ook. En die zei, dan weet ik niet exact meer hoe het onderzoek ook weer heet. Maar die zeggen van je moet juist om de 2 uur eten. Maar dus dan kom je ongeveer uit op zo'n 6 eetmomenten per dag. 2 à 3 uur trouwens. En dan zit je ongeveer op zo'n 6 eetmomenten per dag. Maar van die 6 eetmomenten zou je er eigenlijk dan maar 2 of 3 moeten nemen waarbij je koolhydraten consumeert. Ook vanwege die glucosespiegel. Dus dat vind ik wel interessant. Alleen ik denk dat het voor de gewone persoon best wel gewoon ingewikkeld is ook. En ik ben van mening dat je het ook niet moet overcompliceren. Voeding. Tenminste, voor de gemiddelde persoon. Kijk, wij hebben er een interesse in en wij vinden dat leuk en wij stoeien daar graag wat mee. Maar ik denk dat voor de gemiddelde Nederlander zoiets heeft van, man, als ik er allemaal rekening mee moet houden, wat ingewikkeld. Wat zou je de gemiddelde Nederlander aanraden om te doen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, en dat is eigenlijk precies wat je zegt. Dat vind ik wel heel interessant. Ook wat je zegt met die 6 eetmomenten en dan 2 of 3 daarvan met koolhydraten en de rest bijvoorbeeld gewoon koolhydraatarm. En dat is een hele andere manier om ernaar te kijken. En wat ik inderdaad de gemiddelde Nederlander zou aanbevelen, is toch om naar die 4 eetmomenten te gaan. Omdat ik, net als jij, denk dat als je naar 3 eetmomenten gaat, of naar 6 eetmomenten, en waarvan je 3 met koolhydraten en 3 zonder koolhydraten, dat is heel lastig te begrijpen voor de gemiddelde Nederlander. Dus misschien wat wel goed is om dan proberen uit te leggen van, nou, we hebben gewoon 4 eetmomenten en maakt niet uit wat, hè, bij wijze van spreken, als het maar gezond is, wat hun perceptie van gezond dan ook maar is. En gewoon 1 keer in de week een ontbijt overslaan en een keer een stukje te gaan wandelen voor het ontbijt bijvoorbeeld, om alles even schoon te branden. Ik denk dat je dan misschien wel een beetje hetzelfde effect krijgt.
Ik ben wel even benieuwd, hè. Stel je voor, je geeft dit als advies mee, wat je net zegt. Zou je dan ook, om te kijken van wat moet ik dan binnen die 4 momenten dat ik eet, wat kan ik dan eten, zou je dan ook verwijzen naar de schijf van 5?
Ja, in zekere zin wel. Maar er is 1 ding waar ik de voorstander van ben, wat ik misschien wel anders had willen aanbieden, of had willen zeggen. Dat is, en er staat volgens mij ook brood in de schijf van 5. Ik moet je eerlijk vertellen dat ik niet eens heel erg thuis ben in de schijf van 5.
Ja, brood, vlees, aardappelen.
Ja, precies. Ja, ik ben zelf niet een voorstander van bewerkt voedsel. Gewoon van geen enkel bewerkt voedsel. En dat heeft onder andere te maken met overal waar dus bewerkingen in zitten. Het is gewoon, het komt vanuit de fabriek. Er zit wat suiker bij gedaan, waar andere... Worden andere middelen bij gedaan om het brood bijvoorbeeld langer houdbaar te houden. Het komt je lichaam niet ten goede. Dus wat dat betreft geef ik mensen wel vaak het advies op basis van de schijf van 5. Of tenminste met dingen wat wel in de schijf van 5 staat. Maar brood laat ik vaak weg, achterwege. Ja.
Ja, want jij hebt het over de schijf van 5. Maar heb je ook wel eens van een voedselzandloper gehoord, Kilian?
Nee, daar niet van. Nee.
Jij dan, Julian?
Ik ook niet.
Nee. Ik vind de voedselzandloper eerlijk gezegd wat beter aansluit op de kennis die we nu hebben. En daar staat bijvoorbeeld ook niet in dat je echt melk moet gaan drinken en aardappelen moet eten en veel pasta en vlees. Maar meer, toch met minder vlees en noten en veel groenten en fruit. Dus het is wel de moeite waard om ons op te zoeken, voedselzandloper.
Oké, wat staat daar dan in? Ik vind het wel interessant. Op wat voor manier gaan die mensen, gaat die zandloper dan te werk, zeg maar?
Je staat bovenin staan geloof ik de producten die ook overeenkomen met de schijf van 5. En bijvoorbeeld in trede 1 staat dan vlees. En dan heb je als zandloper vorm. In de onderste vorm, in het onderste deel staan de producten van wat het nu eigenlijk wat gezonder zou zijn om te eten. Met de kennis die we nu hebben. En dan staat daar in trede 1 bijvoorbeeld noten. En dat komt dan overeen dat je het kan vergelijken. Trede 1 van wat was eigenlijk, wat we dachten dat gezond was, is heel veel vlees eten. En wat blijkt nu zo te zijn, kan je beter vervangen door noten of sojaproducten. Dan wil ik niet zeggen dat je helemaal geen vlees meer moet eten, maar nou, het is wel een mooi overzicht.
Oké. Okay.
Ja, maar wat ik toch nog vaak wel moeilijk vind aan zulke soort, hoe moet je het noemen? Handvaten? Handvatten? Hoe noemen we het? is dat voeding is iets wat veel mensen gewoon niet veel bij na willen denken ook. Dat is wat ik denk. En ik weet niet hoe dat, misschien is dat, want ik zit daar niet zozeer in. Hè? Jij wel meer, omdat je mensen daarin wat meer begeleidt. Dus ik weet niet hoe die dat ervaren. Maar ik heb altijd het gevoel dat de gemiddelde persoon toch wel wat meer moeite heeft om daar zo mee bezig te zijn. Dus wat ik bijvoorbeeld zou zeggen is, ook het focus op die calorie-inname. Op een gegeven moment moet je daar denk ik ook van af, want ik denk dat we te veel bezig zijn met die getallen ook. Tuurlijk is het een goede richtlijn en het biedt mensen houvast. Wanneer je ze 2 weken laat volgen, biedt het ze houvast om te weten hoeveel ze moeten eten. Maar ik denk dat er op een gegeven moment dat je daar ook weer van af moet. En dat moet op een gegeven moment ook wat meer natuurlijk worden. Dat je er niet de hele tijd mee bezig bent, denk ik. Is wat ik heel belangrijk vind. En in het kader van overgewicht is het bijvoorbeeld gewoon belangrijk dat je niet structureel over die caloriebehoefte eet. Maar ik denk dat als jij de juiste producten kiest, en dan hebben we het over meer volkoren producten, veel groente en fruit, goede kwaliteit eiwitten, dat je je lichaam zodanig verzadigt dat je inderdaad nooit over die caloriebehoefte heen komt. En als je dat doet, en zo nu en dan eens een pizza eten of een patatje omdat je dat lekker vindt, maar wel gewoon je groente, je fruit en voornamelijk de goede producten kiest, ik denk dat dat al gewoon veel belangrijker is. Want ik denk dat we veel te gemakkelijk en veel te gemakkelijk geneigd zijn om de bewerkte producten toch altijd te kiezen. En ik denk dat als je die zo weglaten, dat je heel veel winst behaalt ten aanzien van bijvoorbeeld overgewicht ook, maar ook ten aanzien van ziekten die daaruit voorkomen, diabetes bijvoorbeeld. Ja. Omdat je de suikerinname al zodanig beperkt als je die bewerkte producten achterwege laat.
En mentaal denk ik ook. Ik merk wel dat als ik een week gezond eet, dat ik mentaal wel wat sterker word of zo. Dat ik misschien wat vrolijker word. Ja.
Dat hoor je inderdaad vaker. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met hoe meer voedsel zeg maar bewerkt is. Daar zitten allemaal dingen in die heel goed zijn voor de voedselveiligheid, zoals ze zeggen. Maar wordt niet altijd zozeer gekeken naar de mensveiligheid, zeg maar. En met mensveiligheid bedoel ik dan niet misschien op lichamelijk niveau, want dat wordt wel weer meegenomen in die voedselveiligheid, maar mentaal. Hè, zover zijn we niet. Wat voor invloed heeft het eigenlijk op je hersenen? En wat jij net ook zegt, Jesse, dat je in principe niet altijd naar die calorieën moet kijken op den duur, inderdaad. En zoals je zegt, het is echt een richtlijn in het begin. En op den duur moet je daar dus een soort van nieuwe gewoonte creëren. Van oké, ik eet niet elke dag meer een pakje dat en een pakje dat en een pakje dat. Maar ik ga naar de groenteboer toe en ik kook even wat vers voedsel. En op den duur dan zou je ook zien dat je vanzelf gewend raakt aan hoeveel je dan eigenlijk moet eten. En dat gaat op den duur allemaal vanzelf. En dan kan je ook weer van die calorieën afstappen, ja. Ja.
Is er nog iets wat je de luisteraar zou willen meegeven? Een boodschap of een inspirerend bericht?
Jawel, ja. Ik zeg altijd maar zo, wat je ook maar wilt bereiken in je leven, je moet beginnen met een gezond lichaam, want een lichaam is eigenlijk net of je leven is eigenlijk net als een huis, en jouw lichaam is eigenlijk net als het gereedschap waarmee je dat huis bouwt. Je kan geen huis bouwen met kapot gereedschap. Ja, dus dat is eigenlijk wel wat ik de luisteraar wil meegeven. Het is heel belangrijk om een beetje op jezelf te passen. Ja.
Mooi. Heel mooi. Hartelijk bedankt voor je komst. Ik wens je veel succes ook met No Diet Coach. En ik hoop dat heel veel mensen daar toch met veel plezier begeleid kunnen worden.
Nou, hartelijk bedankt voor het uitnodigen nogmaals. Het was me een grote eer. En jullie heel veel succes met de podcast. En ik vond het een genoeg om hier te zijn.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van In Gesprek. Volg ons via de socials om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om geen aflevering te missen.